Vanwege Openbaring 18 over de ondergang van Babel waren wij terechtgekomen in Jesaja hoofdstuk 13. Dat doe ik met opzet om u te laten zien dat wat in Openbaring 18 beschreven wordt met betrekking tot de ondergang van Babel, dat dat niet anders is dan de verdere uitwerking van wat in het Oude Testament op tal van plaatsen was aangekondigd. Daarmee uitdrukkelijk bewerend ook dat deze oud-testamentische profetieën nog niet vervuld zijn geworden, maar in overeenstemming met Openbaring nog vervuld moeten worden. En in deze dagen waarin iedereen ineens weet dat we 500 jaar reformatie herdenken, geeft mij dat ook min of meer de gelegenheid te zeggen dat men in Calvinistische, want Rooms-Katholiek weet ik niks van, hè? Nou ja, weinig. Maar dat men in reformatorische kring in het algemeen met Openbaring, een boek Openbaring, niks kon. Hebben ze dat wel? Dat is wel leuk, dat is, kan ik wel even doen. Hè? Luther had had heel uitdrukkelijk een idee. Het idee dat bepaalde Bijbelboeken belangrijker zijn dan anderen. Ik zou me er niet aan willen wagen, maar hij waagde zich er wel aan. Maar ja, heel zijn leven was een waagstuk, dus vooruit. Diep respect. Maar in ieder geval, hij beweerde dus dat sommige Bijbelboeken wat minder belangrijk zijn dan andere. Hield er een rangorde op na. In de praktijk hing dat af van in hoeverre een bepaald Bijbelboek iets bijdraagt aan de leer der zaligheid. Of een Bijbelboek belangrijk is voor ons persoonlijke zaligheid of voor ons christelijke leven of wat dan ook. Ja, ik bedoel het niet lelijk, maar dat betekent dus dat het individuele belang van de gelovigen bovenaan het lijstje staat. En dat is dan bepalend voor of een Bijbelboek belangrijk is of niet. Nou, binnen dat kader kan dat, maar kan ook wel. Hij zei, dan moet je hebben het Johannes-evangelie meer dan Matthäus, Marcus en Lucas. En dan moet je de Romeinenbrief hebben meer dan bijvoorbeeld Jacobus en Judas. En Openbaring, ja, daar kan je helemaal niks mee. Dat was had ook hier en daar zijn twijfel of het wel eigenlijk in de Bijbel thuis hoorde. Nou ja, in die dagen, je moet het in die context zien, in die dagen waren er nogal wat boeken die algemeen geacht werden als tot de Bijbel behorend. Begrijp me goed, complete Bijbels bestonden nauwelijks. Misschien wel helemaal niet, dat weet ik eigenlijk niet. Maar als ze er al waren, dan was dat nauwelijks. Het waren Bijbelboeken, Oude Testament, Nieuwe Testament, gewoonlijk niet in de volkstaal en zelfs niet in de grondtekst, want het was meestal Latijn. Maar dat soort dingen. En daar stonden boeken bij die wij inmiddels gerangschikt hebben onder de apocryfe boeken. Zo van, ze hebben wel iets met de Bijbel van doen, historisch, maar het zijn geen geïnspireerde boeken in de zin van het is het woord van God. Dat is het dan. Dus zijn ze eruit verdwenen. En dat je dan in die dagen de vraag stelt of een boek als Openbaring erbij hoort. Ja, hij vond dat hij er niks aan had. In zichzelf, je kon met het boek niks. Dat klopt ook. Je kan met het boek in zichzelf ook niks. Dat meen ik echt. Je hebt er wat aan, maar dat heb ik vaak genoeg niet alleen gezegd, maar ook geïllustreerd, laten zien, gedemonstreerd. Je hebt er pas wat aan, want je ziet dat het een aanvulling is, daarom heet het ook Openbaring, een aanvulling is op oud-testamentische profetieën. En als je die niet kent of niet gelooft, dan kun je met Openbaring niks.
En die hadden ze toen toch wel, het Oude
Testament? Jawel joh, maar daar kom ik nou terecht. Ze geloven er niet in. Ze geloven niet in dat de Heer zelf op aarde in de toekomst alsnog een koninkrijk op aarde zal vestigen. Dat geloven ze niet. Als je dat wel gelooft, ben je een ketter. Dus ja, dan zou je zeggen, dat was Luther toch al, dus ja. Maar, ja, dan ligt bij mij op tafel, ik heb een beetje grote tafel, dat moet ook wel. Dan ligt een hele stapel, een hele verzameling boeken op, uitgestald. Want die moeten nog in de kast, maar dan ben ik ze kwijt. Als je in de kast zit, ben ik ze kwijt. Dan kun je niks meer terug. Er staan duizenden boeken, dus ja, dat vind je nooit meer. Dus het moet eerst gerubriceerd, maar waar moet het mee? En gaan we ze echt inzetten? En dan, laat maar zitten, misschien morgen, misschien overmorgen. Dus dat blijft liggen, elk ontbijt zit ik weer. Dan pak ik weer zo'n boek, hè. De Bijbel en de Pinkstergemeente heet het boek, oh, boekje. Dus dan lees ik weer een eind in de Bijbel en de Pinkstergemeente. Uit 1963, ik weet niet wie het schreef, hoe die man heet. Ik wil niet zeggen dat het ook volmaakt onbelangrijk is, maar doe maar. En dan lees ik dan in de Bijbel en de Pinkstergemeente. En waar gaat het dan over? Ja, over de kinderdoop. Als teken van het verbond. En dat ze in de Pinkstergemeente dat niet erkennen. En daarmee. Dat ze nou overdopen is nog tot daar en toe. Maar dat ze de kinderdoop helemaal niet als doop erkennen. Ja, dat is toch. Dan komen ze toch wel op een sectarisch terrein. Een sectarisch pad. En zo gaat dat dan, hè. Want ja, het wordt dan beschouwd, het kinderdoop, als een soort opdragen van het kind aan God. Maar ja, in het Nederlands doopformulier, of hoe het maar heten mag, daar staat dat het dat niet is. Dus ja, dan mag de Pinkstergemeente het ook niet als zodanig beschouwen. U dus ook niet. En dan denk ik, ja, des te minder grond heb je dan nog voor iets als kinderdoop. Want ja, dat staat niet in de Bijbel. Dan gaat het over het verbond en weet ik allemaal meer. Maar de Bijbel is niet doorslaggevend meer, hè, in het verhaal. Alles wordt weggekletst binnen een bepaalde context. En nou ja, doe maar weer. Ik word er altijd heel moe van. Maar als het nou gaat over wat ik nou vertelde over het boek Openbaring en wat men ermee moet. Kijk, het boek Openbaring, maar ook al die oude testamentische profetieën, waarvan we er nu enkel aan het aanhalen zijn dus, gaan allemaal over hoe de Heer, de Messias, de beloofde verlosser, wel degelijk niet alleen maar gekomen is om u en mij ooit een keer een weg naar de hemel te banen. Bovendien, waarom zou het naar de hemel moeten? Het kan toch ook gewoon naar de nieuwe aarde. Maar die denk je helemaal nergens door. Hè? Nee, hebben wij zelfs moeite mee, toch? Nou goed, maar dan, maar dat de Heer ook niet alleen maar komt voor de persoonlijke zaligheid van individueel mens, maar dat hij komt om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. En voor zover, dat geloven ze niet. En de discussie over de vraag of Israël, men bedoelt gewoon het Joodse volk, of het Joodse volk nog een toekomst heeft en of het ooit nog een keer het voorwerp zal zijn van Gods handelen. Ja, daar kun je wel een discussie over hebben met die lui, maar dat brengt je nergens. Want de echte problematiek ligt bij de vraag of de Heer op aarde alsnog zijn koninkrijk gaat openbaren. Zo ja, dan gaat het via Israël, heeft hij Israël nodig. En als je niet gelooft dat de Heer zijn koninkrijk op aarde zal vestigen, voor nog pak een beetje een jaartje of duizend, ja, dan kun je dus ook niet een plek vinden voor het idee dat het Joodse volk nog verzameld zal worden, laat staan heel Israël. En dus heeft men daar allerlei theorieën rond ontwikkeld waar wij nog steeds tegenop lopen, want er zijn in onze dagen dus toch mensen die geloven dat er wel degelijk zo'n duizendjarig rijk komt. Maar als je het dan hebt over bepaalde zaken in verband daarmee, komt gewoon die oude theologie weer boven over Israël en over 10 stammen, dat hetzelfde is als de Joden en dat soort dingen meer. Dan weet men het ineens niet meer, hoor. Men valt altijd terug in die, nou ja, in deze tradities waarin men zorgvuldig een koninkrijk van Christus op aarde heeft weggeredeneerd. En u vraagt zich af, waarom heeft men dat gedaan? Nou, dat is heel makkelijk. Omdat men vindt dat wij zelf tot koninkrijk zijn. En binnen de Rooms-Katholieke Kerk dat de paus daarvan de koning is. Nou ja, de stadhouder. Dat is klassiek, hè? Vroeger had je keizers. Zoals Philips II, zal ik maar zeggen. En Karel V en zo. En die hadden dan een stadhouder in Nederland bijvoorbeeld. In de Nederlanden, dat was dan Willem van Oranje of zijn neefje in Friesland, in Leeuwarden, ja, oké. Kon er niet opkomen. Gek is dat, hè. En toen dacht ik aan Breda, maar het was weer van zijn oom. Nou ja, dat doet er nou niet toe, maar de stadhouder, weet je wel, een plaatsvervanger. En dan krijgen we weer een stadhoudster. Kregen we weer in de Nederlanden, zoals Margaretha van Oostenrijk en hoe heet ze, van Parma en hoe ze allemaal maar heten. En weer maar vertegenwoordigers. En de Rooms-Katholieke Kerk onder leiding van de paus, en dat is dan de stadhouder, de plaats vervangen. Stedenhouder van Christus. Met alle gezag van dien enzovoorts. En wij zijn geen verantwoording verschuldigd aan de Heer, maar aan de paus. Want hij is de stadhouder van de Heer en die regelt het met de Heer. Voor dat doel heeft men hem onfeilbaar verklaard. Althans, onder bepaalde omstandigheden onfeilbaar. Vooruit. Maar dat soort dingen. En hoezo koninkrijk van Christus op aarde? Zou betekenen dat de paus ontslagen wordt. Dat kan toch niet? He? Als hij zelf komt, bedoel ik, hè, de Heer. Maar in protestantisme is het net zo, hoor. Daar is geen plek voor. Het gaat om de kerk. Daarom heet het ook kerkhervorming. Nou ja, volgende week zaterdag, de hele dag hebben we het erover. Daarom heet het kerkhervorming. Wat het natuurlijk niet was, was een kerkscheuring. Toch? Dat weet iedereen. Europa is erdoor verdeeld geworden. Vandaar dat men grote moeite heeft als men die man moet eren 500 jaar later. Hé? Ik heb het niet gezien, hoor, dinsdagavond. U wel? Ja, ik heb wel gezien. Ik heb het niet gezien, het televisieprogramma van de EO en nog wat. Weten ze geen raad mee. Ik had een voorvader trouwens, die werd door de hele familie onterfd, omdat hij trouwde met een Lutherse vrouw. Ja, want dan had je al je recht, dan kon je geen baan meer hebben bij de overheid, hè? Uit die regentenfamilies was dat, hè? Ja, als je dan Luthers was, dat kon helemaal niet. Nee, je moest van Calvijn wezen, niet van Luther. Luthers was in Amsterdam, dus zeker. Nou goed. Maar want de overheid en de kerk, ja, dat ging samen. Het is dus toch de wereldlijke macht. En daarom heeft men geen plek voor de Heer. Ik bedoel, wij hebben de ChristenUnie, toch? Ja, ik zeg het wat lollig, maar... Maar hoe moet je dat dan uitleggen? Dit is de kortste manier om het uit te leggen. Stel dat de Heer komt... Stel dat de Heer een kerk binnenloopt en u denkt toch niet dat hij dan het woord krijgt? Dan moet u wel een attest bij zich hebben of weet zo'n ding. Of u wel gedoopt is als kind en al dat soort dingen. Dat blijkt dan weer niet het geval te zijn. Dan later wel, maar dat was niet door zijn ouders. Toch? Of wat? Dan krijgt hij toch grote problemen. En waar heeft hij dan zijn akte gehaald? Waar heeft hij gestudeerd? Dat staat in de Bijbel. Waar heeft hij gestudeerd? Waar heeft hij zijn kennis vandaan? Die komt er bij ons niet in. Die willen we niet. En in de Bijbel staat er... Ik verzin dat niet, hoor. Het staat gewoon in de Bijbel dat hij zegt... Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En dat weet ik wel. Dat is een mooi thema voor een evangelisatiebijeenkomst. Zo van, de Heer staat aan de deur van je hart... En of van je leven en hij wil erin. En dat is wel zo, maar die tekst leert dat niet, hoor. Die in Openbaring 3. Dat is een beschrijving van het christendom in het algemeen, hier op aarde. Waar de Heer buiten staat. Men heeft hem zorgvuldig eruit gewerkt. Het is niet christelijk, het is humanistisch. Noem ze een humanist. Erasmus. Maar als je de hervormers noemt, dan noemen ze ook altijd Erasmus erbij. Het ging meteen daar ook fout, hè? Ja, daar meteen al. Is de duivel meteen zijn vinger mee tussen gestoken. Zo gaat het altijd met de mens. En we het niet weten. En daarom, ja, dan lees je je Bijbel, maar daar is geen plaats meer voor die profetieën. En vandaar dat wij ook in dispensationalistische kring of giliastische kring niet weten of niet geloven dat Babel gewoon letterlijk Babel is in Openbaring. Want het is in het verleden al eeuwenlang geleden, duizenden jaren geleden bijna, en vanaf het begin is dat weggeredeneerd. We hebben gezegd, Babel is Rome van de keizers. En dat is al ten onder gegaan, de ondergang van het Romeinse Rijk. En zo wordt Openbaring gelezen. Ook in protestantse kring. Zo van, het gaat allemaal over geschiedenis, maar dat is al lang in het verleden geweest. Logischerwijze. Want Johannes beschrijft het na afloop. Zo van, het is al lang gebeurd als Johannes het beschrijft. En daarmee geeft hij ons moed, zodat de tegenstander ook vandaag overwonnen zal worden. Dat is ongeveer het idee. En wij als kerk zijn bezig de Satan te binden of gebonden te houden. Want waar wij zijn en werken, waar de kerk is, wordt de ongerechtige tegengestaan en wordt hij dus gebonden. En dus leven wij in het duizendjarig rijk. Dat wel een beetje erg lang duurt als je het mij vraagt dan. Maar, hè? Maar dat moet je dan overdrachtelijk begrijpen. Zo zit dat. En dit, ja, het maakt me ook wel eens moedeloos. Je komt er niet door. Je hebt een discussie, het gaat over een tekst, maar het heeft niet zoveel zin, die ene tekst. Men kent het hele boek niet. En dat is wel, dat is het probleem van Luther met Openbaring ook geweest. Hij kon er niks mee. Ook niet met het boek Esther trouwens. God die zich verbergt. Het gaat helemaal niet over de Heer, want die komt er helemaal niet in voor. Maar dat spreekt over onze bedeling waarin de Heer zich verbergt. Nee, als wij toch het koninkrijk zijn, dan verbergt de Heer zich toch niet? Wij zijn toch bezig het koninkrijk te openbaren hier? Hoezo dat de Heer zich verbergt? En dus verdwijnt zo'n Bijbelboek. Nou ja, enzovoorts. Ik neem het die man niet kwalijk, die moest van voor af aan beginnen. Ja. Kom.
Ja. Blijf
hem makkelijk praten. Bovendien, hij heeft ons een Bijbel gegeven. Teruggegeven. In hoge mate. Nou ja, als hij het niet gedaan had, zou het een ander geweest zijn. Dat dan weer wel, maar niet tenminste. Maar zo liggen die dingen. Dat zijn de omstandigheden. Dat is vandaag nog steeds hoogst problematisch allemaal. Want hoe dan ook, de kerk is altijd terughoudend geweest waar het gaat over de Bijbel. In de zin van, is het wel verstandig om een Bijbel te geven aan het volk? Want er moet toch iemand het eerst uitleggen? Dus dan kan je ze beter niet een Bijbel geven. Want het gaat om wat de kerk ervan te zeggen heeft. Het gezag van de kerk boven het gezag van de Bijbel. Dat is in het protestantisme ook. Dat is nog steeds zo. Dus wat wij doen is heel uniek hoor. We denken dat het gewoon is, maar het is echt niet. Nee, ook in onze dagen is dat nog steeds niet gewoon.
Het is wel mooi dat uit elk geloof, elke kerk, mensen toch tot Christus kunnen komen. Het is wel een stap naar. Als ze zoekende zijn.
Ja. Maar er zijn altijd de eeuwen door mensen geweest die toch deden wat wij ook doen. Hoe dan ook. We hebben het nog het makkelijkste omdat men ons niet veel in de weg legt. Eigenlijk niks. Zolang we vooral niet te veel stennis maken, dan mag het. Maar we hebben alle middelen tot onze beschikking. Toch? Ik bedoel, de Bijbel in wat voor talen dan ook. Een leek kan tegenwoordig gewoon de grondtekst lezen. Met behulp van wat coderingen en een computer en alles. Dus ja, je kunt erbij. Of je het verstand hebt om er ook wel mee te kunnen, dat is een ander ding. Maar je kunt erbij, het wordt ons makkelijk gemaakt. En dat is het dan, maar dat is niet normaal hoor. Maar goed, zo liggen die dingen dus. Maar nou terug naar Jesaja, want daar zouden we het over hebben. Ik zeg, ik heb je vorige keer gezegd, want toen waren we aan het eind van Jesaja 13. Toen zei ik, nou ja, het gaat naadloos over in Jesaja 14. Maar Jesaja 14, dat is dat hoofdstuk waar niet specifiek gesproken wordt over Babel, zoals in hoofdstuk 13. Maar over wat dan heet de koning van Babel, de term uit vers 4. Boven het hoofdstuk staat bevrijding van Israël. Ze moeten er toch wat boven zetten. Want dat hebben ze elkaar beloofd, toch? Dus dat doen ze dan, afgesproken. Bevrijding, daar gaat het ook over. Maar het hangt samen. Boven hoofdstuk 14? Oh. Nou, ja, 14 heb ik het over. Bevrijding van Israël staat er bij mij boven. Daar gaan de eerste versen over. En de volgende versen vanaf ongeveer vers 4 gaan over Babel. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel. Want dat is de vijand van Israël, dat begrijpt u. En dan komt er weer een profetie over, een oordeel over Babel. Maar meer specifiek over wat de koning van Babel heet. Waarna de enige vraag is of deze koning van Babel letterlijk de koning van Babel is. Of dat je het overdrachtelijk moet zien. En daarna zeg ik, nou, je moet het overdrachtelijk zien. En dan is hij gewoon letterlijk de koning van Babel. Ik vind het soms van die onbenullige vragen. Ja, de koning. Welke koning van Babel is het dan? Kijk, die is makkelijk. Eentje die uit de hemel is nedergeworpen. En die in de hel, dat is onder de aarde, tegenovergestelde van hemel is hel, dat is gewoon Nederlandse taal, hè? Hemel, hel, is in de hel beneden terechtgekomen. Over wie gaat het dan? Welke koning van Babel dat dan is? Ja, dat kan nooit wat anders zijn dan de duivel. En of je dan moet zeggen dat is overdrachtelijk, ja, dat weet ik niet. Hangt er vanaf wat je daaronder verstaat. Ik weet niet van de letterlijke koning van Babel waar het op van toepassing ook maar in de verste verte zou kunnen wezen geworden zijn. Zoiets. En dus wordt het gewoon letterlijk de duivel, de koning van Babel. En onder Babel te verstaan, nou ja, in samenhang met het voorgaande hoofdstuk en in samenhang met Genesis 10... en 11 en de hele Bijbel eigenlijk. De koning van Babel is dus de koning over heel de wereld, het wereldrijk als zodanig. Ongeacht hoe dat rijk heet. Of genoemd wordt. Maar het is de duivel. En de aardigheid is nu, wij lezen in hoofdstuk 13 van Jesaja, ik ga niet op de vers in. Wij lezen in Jesaja 13 over de val van Babel. Ondergang van Babel. En in hoofdstuk 14 is specifiek de ondergang van de koning van Babel, CQ, de duivel. En in Openbaring lezen wij in hoofdstuk 7, 18 waren we. In hoofdstuk 18 lezen we over de val, de ondergang van Babel. En in hoofdstuk 19, zei het dan aan het eind van het hoofdstuk, lezen wij over het beest en de valse profeet, 19 vers 20, die zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. En een paar versen verder, maar dan is het hoofdstuk 20. Daar staat, hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren en wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. Heb niet het lef te denken of te zeggen dat wij in de 1000 jaren leven. Want u weet toch wel dat het de duivel is die volken verleidt ook in onze dagen. En ook in de dagen van Luther. Maar welke dagen dan ook maar. Dat komt omdat hij nog steeds niet gebonden is. Moet nog in de toekomst gebeuren. Maar ik wijs u nu alleen maar op de samenhang. Eerst wordt beschreven de val van Babel. het Rijk als zodanig en daarna alsnog wordt beschreven de ondergang van de koning van Babel, de machthebber daarvan. Dat is zo in Openbaring 18 en 19, 20 dan vervolgens natuurlijk, maar het is ook zo hier in Jesaja 13 en 14. En dat het over de duivel, de Satan, als de oude slang gaat. Ja, noem dan eens iemand die over de heidenen heerste en de volken plaagde. Uit vers 6 van Jesaja 14. Wie zou het anders kunnen zijn? En hij wordt geworpen in Hades, in nou ja, Sheol in het Griek, in het Hebreeuws. Hel, ons woord hel, Sheol. De hel, vers 9, de hel van onderen, heb je dan ook de hel van boven? Nee, maar mocht je niet weten wat hel betekent, dan staat het er dus gewoon achter. Dat is van onderen, beneden. Dat staat er gewoon bij, hè. Het is net zoiets als eeuwiglijk en altoos. Eeuwig, hoezo eeuwig? Nou, altijd. En hier, hoezo hel? Nou, beneden. Hij wordt vernederd. Er wordt nedergeworpen, denk aan de woorden uit Openbaring 12. Hij wordt eerst nedergeworpen uit de hemel naar de aarde. En in hoofdstuk 19 en 20 wordt hij nog verder vernederd tot in Hades, de afgrond, en uiteindelijk tot in de poel des vuurs. Dan is hij definitief weg. Daar is dat vuur voor. Zie? En hier staat, de hel van onderen was beroerd. Dat wil zeggen, kwam in beweging. Iedereen werd wakker. Kijk eens wie er nou binnenkomt. Jesaja 14, vers 9. Heb je een loop bij je? Kan je dat lezen? Kleine lettertjes. Jo. Oh. De hel van onderen was beroerd. Beroerd wil zeggen dat erin geroerd wordt. Hè? Dat weet u, begrijpt u zo'n woord. Hè? Kwam in beweging. Om uwentwil, namelijk om u tegemoet te gaan als gij kwaamt. Zij wekt om uwentwil de doden op. Al de bokken der aarde. De bokken der aarde is natuurlijk geen vleiende term. Maar het is een term voor al die lui die dachten dat ze op aarde wat waren. De luid die overal opklimmen, weet je wel. Ik heb de bok op de havenkist. De bok moet een hok hebben, u weet waarom toch?
Ja, bovenop.
Want hij moet er bovenop staan, ja.
Een haantje.
Dat is niet zo, dat kent iedereen. Als je bok ziet, die staat op zijn hok. Dat is altijd zo. Ik zoek het hoger op. De bokken, ja. De springbokken, de bergbokken, de gemzen, allemaal hoger. Ja. De hel wekt om uwentwil, omdat u binnenkomt, de doden op, al die bokken der aarde. Zij staat erachter wie dat zijn, die bokken der aarde. Zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan. Dat wil zeggen, die zitten daar ook in Sheol. Ja, niet vragen hoe letterlijk je dat moet nemen. Want dan zeg ik gewoon zo letterlijk mogelijk. Want hoe zou het anders moeten zijn? Wij kunnen dat toch verder niet beschrijven. Dit is een Bijbelse beschrijving. Die lui wachten daar op de jongste dag. Op het definitieve oordeel. Hoe ze dat doen? Ja, misschien liggen de tijdschriften in de wachtkamer, weet ik het. Verzin het maar. Ik vind het wel leuk om er even over na te denken, maar niet te lang, want het leidt tot niks natuurlijk. Weten wij veel. Ik hoop niet dat ze naar computermuziek moeten luisteren. Dat had je vroeger alleen op je telefoon, dan stond je in de wacht, kreeg je zo'n computer. Tegenwoordig zenden ze dat de hele dag op de radio uit, hè? Allemaal computermuziek. Druk op de knop en ja, ellendig. En wij muzikanten hebben niks te doen. We zijn te duur. Ja. Maar goed, zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan, die al te gader zullen antwoorden en tot u zeggen, zijt gij ook krank geworden, gelijk wij? Gij zijt ons gelijk geworden. Dit was de koning der koningen, de grote baas van het wereldrijk. Hè? En die komt daar ook binnen. In de baaijes, in het dodenrijk. Zo iemand gaat ook gewoon dood. Want hij is eerst op aarde geworpen. Dan komt hij in de menselijke gedaante dus. En daarna sterft hij. Dat is wat hier bewust beschreven wordt. Gij zijt ons gelijk geworden. Uw hoogvaardij, dat impliciet uw hoogmoed. Hoogvaardij, als je het mij vraagt, is het gewoon hofhouding. Maar de hof is ook een houding, dat weet u toch, hè? Het hof, dat is een hofhouding, hoort bij de status van de... U weet wel, van Frederik Hendrik. Van Lodewijk de 14e, vooruit de maan. Maar de show, wat er allemaal bij hoort. Maar het woord heeft in de praktijk de betekenis van hoogmoed. Uw hoogmoed, ik vind de vertaling met hoogmoed ook mooi hoor. Uw hoogmoed is in de hel, die van onderen is, vers 9, nedergestort. U weet wel, hoogmoed komt voor de val. Dit blijft er van de hoogmoed over. Hij is nedergestort. Ter helle gevaren. Is in de hel nedergestort. Met het geklank uw luiten. Het geklank uw luiten kennen wij ook uit de zegel 28. Waar het gezegd wordt in verband met Tyrus. Maar ook in verband met de duivel. En natuurlijk gewoon uit Openbaring 18. Dat we voor ons fatsoen eigenlijk hadden moeten lezen eerst natuurlijk. Vanwege al die culturele uitspattingen, culturele manifestaties die daar genoemd worden. Cultuur, ja, waaronder de muziek en zo. Wat het maar was. Maar de hele toestand is terechtgekomen in Sheol, in de hel. De maden zullen onder u gestrooid worden. Je dacht niet dat het in de Statenvertaling stond, maar het staat er echt. De maden zullen onder u gestrooid worden. Dan wel de wormen zullen u bedekken. Wat min of meer twee keer hetzelfde is. En onderweg, want we blijven gewoon... objectief, onderweg stellen we vast dat het verschil tussen Sheol en Keber niet zo groot is. Ik bedoel, het verschil tussen wat wij noemen hel of dodenrijk en gewoon het graf. Want het mogen dan naar onze maatstaven twee verschillende dingen zijn. Maar in de Bijbel worden ze toch als één en hetzelfde beschouwd. Er wordt het graf... Keber beschouwd als onderdeel van het dodenrijk Hades, dat wat beneden is. En daarna ontstaat altijd enige discussie over het verschil tussen die beiden, want het heeft men bij gelegenheid nodig om bepaalde theorieën te kunnen onderbouwen, dan wel in stand te houden, maar daar ga ik nou niet op in, hè. Maar ik wijs er onderweg maar op dat alles wat onder de aarde is, ook fysiek, deel uit te maken van het dodenrijk, waarvan we zeggen, ja, maar dat is niet fysiek, dat is geestelijk, dat is abstract. Zo, ja, oké. Maar in de Bijbel wordt dat verschil niet echt gemaakt. Het verschil is er wel, maar het een maakt deel uit van het ander. De wormen zullen u bedekken, de maden onder u gestrooid worden. Hij komt in de dood, in het verderf terecht. En die maden, die wormen, zullen echt hun werk doen. Dat wil zeggen, het vuur, de poel des vuurs, zal zijn werk doen uiteindelijk. En dat betekent dat hij vernietigd wordt. Dat betekent niet dat hij zijn leven lang gebeten wordt door maden. Of gebrand wordt door vuur. Maar dat hij helaas niet aan dood gaat. Of om hem te pesten gaat hij er niet aan dood. Nee, wel, het verdwijnt. Hè? Dat is wat de Bijbel leert. Hè? Dat is ook in strijd met de klassieke christelijke leringen. Dat weet ik. Maar ja, het is 500 jaar hervorming en die was nooit af. Dus we gaan maar gewoon door dan. Hè? Oké. ook de gelegenheid, toch? Nu? Want het zat niet in de uitzending, hè, dinsdag. Nee. Nou. Vers 12. Want u had tot nog toe kunnen denken, ja, maar er was gewoon een aardse menselijke koning. Maar dan weet je nog niet wie het is dan natuurlijk. Maar dan, hoe zijt gij uit de hemel gevallen? En gevallen wil zeggen met kracht nedergedaald. Betekent niet noodzakelijk dat hij toevallig gestruikeld is of wat ongelukkig terecht kwam toen over de balustrade gekukeld is.
Dat is ook nooit goed voor je, hoor. Hè? Dat is ook nooit goed voor je.
Nee, maar er staat in de Bijbel en Rebecca viel van haar kameel. En dat betekent ook niet dat ze struikelde of haar houvast kwijtraakte. Ze sprong er gewoon af. En het is een flinke sprong vanaf een kameel. Op mijn leeftijd wordt het toch een flinke afstand, denk ik. Maar sterker nog, erop stappen al is al een probleem. Maar goed, hoe zijt gij uit de hemel Goeiedag. Zijt gij de hemel gevallen? Oh, ja. Ja, morgenster. Ik weet niet wat de vertalers erbij gedacht hebben. Ik heb echt geen idee. Maakt me ook niet uit. In het Latijn wordt het Lucifer. Dat staat er dus ook. In de Vulgaat en in de Rooms-Katholieke Kerk voor de Reformatie gebruikten ze alleen maar Latijn. Hè? Voor het Oude Testament en voor het Nieuwe Testament werd beschouwd als de basistaal. Want het andere, wat erachter stak, dat deed er niet toe. Ging in de Vulgaat. Nou goed. Maar er staat dus Lucifer. En Lucifer betekent lichtdrager. Want Christopher, dat weet u toch... Christopher is een Christoffel of Christopher. R en L zijn klassiek verwisselbaar. Vooral bij de Chinezen. Maar ja, bij ons ook hoor. Christopher of Christoffel, dat maakt niks uit. Dat is drager van Christus. U weet wel, die wordt uitgebeeld met... die draagt de jonge Jezus op zijn schouder door het water heen enzovoort. Volgens de legende Christopher. En die is geworden tot de heilige van het verkeer, geloof ik, hè?
Nee, voor de reizigers.
Voor de reizigers, ja. Ik weet nog, een van mijn eerste motorfietsen, die was nog met een gewoon frame en zo. En er zat zo'n Christopher, die zat erop geklemd. Die scheen te kunnen kopen, zo'n afbeelding in koper of wat het maar was, van messing, van Christopher. En dan met zo'n beugeltje dat je... die dan om je fietsframe klemde. Dat was op een motorfiets dan. Ik wist niet wat het was. Dat heb ik moeten navragen. En zo worden mensen langzamerhand wijzer. Maar Lucifer is de drager, is de drager van het licht. Lucifer, de lichtdrager. En dat is geworden tot morgenster. Waarom weet ik niet, maar lichtdrager. Het is namelijk... En wat het dan echt betekent, weten we nu ook, lichtdrager. Want licht is een woord voor wijsheid. Het fysieke licht is een beeld van het abstracte begrip wijsheid, kennis eventueel. Dat weet je toch, hè? Licht, verlichting. En wat ermee samenhangt is het begrip zien en inzicht hebben. Dat betekent ook kennis hebben, licht is het dus. En de lichtdrager in dit geval is de duivel, hij wordt zo genoemd. En dat komt omdat hij met zijn veronderstelde wijsheid, met zijn leugens, de mensheid, de volkeren in het verleden heeft verleid. Maar ik had eigenlijk willen zeggen, heeft geïnspireerd. Want dat is wat een spiritus, not so sanctus... non sanctus. Ja. Dan doet inspireren, inblazen, et zoiets. En dat is de wijsheid van deze wereld, dat is het denken van de wereld. Wereldgelijkvormigheid is ook heus denken zoals de wereld denkt, want als we de wereld niet gelijkvormig zouden zijn, zouden wij veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed. Staat erbij hoor. Dat je niet denkt dat wereldgelijkvormigheid iets met uiterlijke dingen te maken zou hebben. Echt niet. Dat gaat over inwendige dingen. En dat die zich uitdrukken naar buiten en dat het toch tussentocht naar buiten enig verschil is. Jawel. Jawel, enig verschil wel, maar dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat is het inwendige verschil. Zie? Maar het licht van de wereld, ook van de zogenaamde verlichting tussen aanhalingstekens, de verlichting met hoofdletters, dat is allemaal van de duivel. In werkelijkheid ging het licht uit. De leugen gesteld in plaats van de waarheid. Zie? Nou goed, dat is de duivel. Die licht dragen, vandaar dat het Nieuwe Testament makkelijk kan zeggen dat hij zich voordoet als engel des lichts. Hm? Ja. Dus als je ooit een verlichte engel ziet. Ik bedoel, 25 december mag, maar. Ergens begin maart zal ik maar zeggen. Dan moet je toch oppassen. Hm? Nou goed. De lichtdrager. En dan heet het geen zoon des dageraads. Maar dageraad is echt een misvertaling. Want wat men vertaalt met dageraad, dat is gewoonlijk wel degelijk de duisternis.
Ja, het licht is nog niet doorgebracht.
Juist. Het is uitdrukkelijk, men zegt dat het een nanacht is. En iemand heeft mij verteld dat dan de duisternis op zijn diepst is. Nou weet ik dat niet, want in die tijd slaap ik altijd. Dus ja. Of althans lig ik in bed met de gordijnen dicht. Dus dan weet ik het ook niet. Maar zo, dat schijnt het dan te zijn. Dan duurt de nacht al zo lang. Weet u? Die dageraad is dat. Kortom, u denkt dageraad is dat het licht opgaat. Nee, dageraad is dat het licht juist nog niet op is. Dat is de betekenis van de Hebreeuwse term. Dus duisternis is hij eigenlijk. En dat is een moeilijke tekst dus, hè. Morgenster, gezondes, dageraad. Is het nou duisternis of licht? Hij doet zich voor als licht, maar het is duisternis. Hoe zijt gij? Er staat, hoe zijt gij ter aarde nedergehouden? Ja, dat kan. Ik lees het gewoon als gij zijt ter aarde nedergehouden. Ik laat hoe weer weg. Men heeft er een uitroep van gemaakt. Hè? Maar het is gewoon een mededeling. Gij zijt ter aarde nedergehouden. Gij die de heidenen krenkt het. Let op dat de dingen dus niet op volgorde beschreven, niet op chronologische volgorde beschreven worden. Er wordt eerst vastgesteld dat hij in het dodenrijk binnenkomt. Hoe kan dat dan? En dan is het, nou, dat komt omdat hij op aarde was. Hij kwam uit de hemel, maar hij is eerst op aarde nedergeworpen. En vanaf de aarde komt hij in Hades, in de afgrond terecht. En dat is precies wat in Openbaring beschreven wordt. In Openbaring 12 specifiek, dat hij uit de hemel geworpen wordt. En in Openbaring 19, dat hij gebonden wordt en geworpen wordt in de afgrond. Openbaring 19 en 20. En op die volgorde. Hier is de volgorde anders. Eerst, hij komt in de hel. Hoe kan dat? Nou, hij was op aarde, maar uit de hemel geworpen. Maar in de hemel, zei hij, ook, let nog even op, gij die de heidenen krenktet, kwaad deed, beschadigde, met zijn heelse bezig. Dat is de. Ja, ik denk het elke dag bij het aanhoren of bij het lezen van het zogenaamde nieuws. Soms denk ik, ja, maar het is eigenlijk natuurlijk helemaal geen nieuws, hè. Wat er ook gebeurt. Salomo zei, het is hiervoor ook al geweest. Hoezo? Dan staat Rutte daar met zijn derde kabinet. Nee, ik gun het die man wel, daar gaat het verder niet om. Leuke man, ik zou er niks serieus mee willen bespreken, maar vooruit. Maar leuke man. Maar hij staat er al voor de derde keer met een kabinet. Ik bedoel, dat is toch niks nieuws. En voor hem stonden anderen met zo'n kabinet. En dan begon met de algemene beschouwing, of hoe dat maar heten mag. En de regeringsverklaring en de mededeling van wat ze van tevoren hebben afgesproken allemaal. Waar, wat men dan in de achterkamertjes noemt. Maar dan moeten ze nou gaan vertellen wat ze van plan zijn voor de komende jaren. En zo, stom, vervelend allemaal. Maar het is toch allemaal geen nieuws. Nee, en iemand heeft al vastgesteld, het is een aanslag. Waar was het in New York? Ja, over nog enige tijd. En dan is dat helemaal geen nieuws meer. Want we raken eraan gewend en zo. Dat is allemaal al eens eerder vertoond. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En nog eens het einde niet. Het is maar het begin des smarten. Dus ja, dan heb je weer een club die zelfstandig wil worden. Hoezo zelfstandig? Hoezo, wie is er zelfstandig? Nederland? Spanje? Europa? De mensheid? De aarde? De planeet? Die ze nodig hebben, wie is er zelfstandig? Wat een dwaasheid is het toch eigenlijk allemaal. Er zijn mensen die geven hun leven voor dat soort idealen. Maar waar gaat het eigenlijk over? Nou ja, dat is dus de duivel die de heidenen krijgt, die zich bezighoudt met van alles en al wat. En jongens, en het leidt allemaal tot niks. Het is allemaal ijdelheid en kwelling des geestes. Najagen van wind. Of, hè, zoals de prediker dat zei, het ergste is, de man had gelijk. Ja, hij heeft nog steeds gelijk. Maar goed, die figuur die is dus eerst uit de hemel geworpen. En dan staat er over hem. En zeidet in uw hart. Gij zeidet. Verleden tijd van zeggen. Gij zeidet in uw hart. Ik zal ten hemel opklimmen. Daar was hij trouwens al. Maar hij zou nog verder opklimmen. Hij zal namelijk zeggen, ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen. Waarbij, en dit is ook algemeen bekend, sterren gods een metafoor is voor al die zonen gods, de engelen zeg maar. Daar komt waarschijnlijk ook uit voor dat men Lucifer uit vers 12 lichtdrager vertaald heeft met morgenster. Omdat morgenster wordt geacht de helderste ster te zijn. Nee, de morgenster officieel en sinds mensenheugen is dat Venus. Maar in de verkeerde tijd van het jaar, andere tijd van het jaar, is het de avondster. En in die omstandigheden is hij ook de helderste. Nou ja, toen maar. Maar hij zegt, ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen en ik zal mij zetten op de berg. En u weet, berg in de Bijbel is weer een type van, of een metafoor voor koninklijk, koningschap, koninkrijk, koninklijke macht, hoogheid, een berg. Ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Bij de samenkomst, waar alles om draait dus. Die in het midden staat. En midden is ook een aanduiding in veel talen, veel culturen, aanduiding van de plaats van de macht. Dus in het midden. Daar draait het om, zeggen wij dan. Of daar gaat het om. Dan is het dominant en staat het in het midden. Daarom noemen de Chinezen zich Chinezen, want ze zijn een volk van China, van het midden, menen zij. Dat dachten de meden trouwens ook. Het midden. En dus het dominante volk. En Jeruzalem heet te liggen in de navel der aarde. Staat in de Bijbel. Dat schijnt het midden te zijn, zuster. Ja, heeft bij mij verteld. Dat betekent het, in het midden. Waarom? Omdat van daaruit geregeerd zal worden in het Messiaanse Rijk. Dat is het midden. En daarom is de hemel in het midden. Er staat de troon van God in het midden. En daarom is de wereld weliswaar rond, maar hol. En wij leven erin. En in het midden is God. Ik zal niet weten waarom dat ook fysiek niet zo is. Maar dat doet er nou niet toe. Hè? Wat het doet is wat die uitdrukking betekent. Want hoe vertel je zulke dingen waar wij geen voorstelling van kunnen maken? Omdat wij daaraan ondergeschikt zijn. Dat onttrekt zich aan ons voorstellingsvermogen. En dus heet het zo. Hij zei, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Ik zal mij zetten op de berg der samenkomst. En u weet, men komt samen bij de koning. Daar vergadert men. En daar worden dan de lakens, of wat het maar was ook alweer, uitgedeeld. Zoiets, wat er maar uitgedeeld wordt. Hè? Ja. En dan heet het aan de zijden van het noorden. Noorden, dat waren we geloof ik in hoofdstuk 13 toch al tegengekomen, of was dat niet zo? Dat ben ik nou vergeten, maar anders komt het nog wel. Want Babel zal vanuit het noorden verwoest worden. Maar ik meen dat ik het vorige keer ook aangehaald heb. Het noorden, dat is Tsafan. Daar komt ons woord safe. De safe vandaan. En safe is een min of meer geheime bergplaats. Tsafan. Het noorden, dat is eigenlijk het woord voor een soort geheime voorraadkamer. Je gaat er naartoe, maar je weet niet wat er daar is in het noorden. Daar wonen de Boreliërs. De Boreliërs in het noorden. Dat is geheimzinnig volk. Die komen uit de duisternis opzetten en verdwijnen daar weer. Dat is het noorden. Dat is Tsafan. Dus een vaag. Nee, het begrip duidt vaagheid aan eigenlijk. Het noorden. Vanuit Israël gerekend, vanuit Mesopotamië gerekend, het noorden. Dan wordt het steeds donkerder, het duisterder. Dat is ons land dus ongeveer. En naar het noorden wordt het nog donkerder. Sinds ik ooit in het zuiden geweest ben, vind ik het in Nederland altijd zo donker. Zelfs midden in de zomer. Je went er nooit meer aan. Het is zo donker, ja, 's nachts helemaal tegenwoordig. Want we hebben spaarlampen. Hebben ze het volgende opgevonden? We krijgen lampen die überhaupt geen licht geven. Zou je gedacht zijn wat je daarmee bespaart. Dus elk jaar hebben ze minder licht. Ze spaarlampen. Hebben ze gemerkt, spaarlampen? Elke dag geven ze minder licht en minder en minder. En dan blijft het jarenlang zo. Dan kan je niet eens zien of ze aan zijn of niet. Dan moet je al recht in de lamp kijken. Oh ja, hij doet het wel. Maar geeft geen licht. Hebben jullie ook zulke lampen in hun huis of niet? Allemaal al uitgehaald. Oh, nou, bij mij wel. Het is een verschrikking. En op straat ook. Dat komt een stikje donker thuis. Dat is echt waar. Dat is gewoon een straat midden in een woonwijk. Maar, nou ja. Dat heet besparing, maar het begint aardig op het noorden te lijken. Dus dan wordt daar donker. En dat zijn de geheime voorraadkamers. Je weet niet wat daar is. En zoals gezegd, als je ooit hebt gefotografeerd, serieus, niet met je telefoon, dan moet je mee bellen. Maar de camera, de fototoestel, dat kent u toch? Daar kun je mee foto's maken. Dan heb je eerst een belichtingsmetertje zo. Dan meet je het licht. En dan kom je terug in Nederland, vanuit het zuiden, zal ik maar zeggen. En dan denk je dat die meter kapot is. Want het wordt niet meer licht in Nederland. Daarna wen je eraan, of nooit meer. Ik wen er nooit meer aan. Ik vind het verschrikkelijk donker in dit land. Ja, en of dat geestelijk ook zo is? Ja, dat was het niet. Maar het licht gaat langzamer uit. Langzamerhand uit. Dat is voor de besparing. Nou ja, het noorden. Maar dat is waar God woont. Dat is waar de dingen vandaan komen. Niet de Big Bang. Dat is de bron van. En dat onttrekt zich. Dat weten we niet wat dat is. Wij moderne mensen oriënteren ons officieel op het noorden. Maar het noorden wordt tegelijkertijd geacht nogal onbereikbaar te zijn. En trouwens nogal vaag ook. Heb je dat? De Bijbel doet het anders. De Bijbel zegt, je moet je ook niet op het noorden oriënteren, maar op het oosten. Want luister. Oriënteren. Luister. Oriënt. Dat is niet Borealis, nee. Oriënt, dat is het oosten. De Oriënt. Dus als je oriënteert, doe je dat niet op het noorden, maar op het oosten. En dat wij het op het noorden doen, komt omdat we een kompas hebben uitgevonden. En niet meer afhankelijk zijn van het zonlicht dan. Dan kunnen we ook, als de zon er niet is, hebben wij een kompas met journaaltje enzovoorts. Dat is het dan. Maar van nature, ik bedoel, de natuur, als je geen gereedschap hebt, je oriënteert je op waar de zon opkomt. Dat is oriënt. En dat is dus in het werkwoord nog bewaard geworden. Maar het noorden, ja, dat is de geheimzinnige plek. En die kant wilde hij op. Daar wilde hij zijn troon vestigen. En wij mensen zouden dat moeten kunnen begrijpen. En anders moet u het navragen aan de kippen. Vanwege de pikorde. Nee, dat was een Scandinavië. Toen was er toevallig iemand uit het noorden die dat uitvond, hè, met zijn kippen. En het slijt om de macht dat er ook in de kippen een bepaalde rangorde bestaat, waaraan elke kip zich maar heeft te houden. En voor zover ze ruzie maken, gaat het om de rangorde. Wie de meeste sterren en strepen krijgt, enzovoort. Bij mij in de tuin is het ook zo. Als ik aan het werk ben, dan kijk ik de tuin in en dan zie ik de vogeltjes fladderen, de mereltjes enzovoort. En er is een rangorde in. Dus de een komt, moet de ander weg. En als die ene weer weg gaat, komt de ander weer terug, datzelfde plekje. En bij de mezen is het ook zo. Dus een bepaalde rangorde, wie het eerst bij de drinkbak mag en al dat soort dingen meer. Toch, dat is alle die soorten zo, zeker in de, waar ze in groepen leven. En dat is bij mensen ook zo. En alleen het probleem bij mensen is dat wij tegenwoordig met veel te veel mensen bij elkaar zitten. En met veel te veel mereltjes, nou spreeuwen we eigenlijk, bij elkaar in een tuintje. En dat noemen wij Nederland. Wat denk je van de kouwen en de meeuwen? En we alle duiven op de dam. Nou ja, laten we het daar maar niet over hebben. Maar, ja, het loopt soms triest af met een duif. Maar, nou ja. Rangorde. Nou, dat heeft de duivel dus ook nagestreefd. Hij wilde carrière maken. Dan zie je dat dat niet een goed ding is, hoor. Echt niet. Je wilde hogerop. Dat heeft heel wat consequenties gehad waar wij vandaag nog steeds mee zitten. Maar hij heeft wel navolging gekregen, want mensen willen ook allemaal hogerop. En de dieren willen allemaal hogerop. Alles in dit leven wil altijd hogerop. En alles moet groeien. Als zuurdesem, weet u wel. Alles moet groter worden. Want als het niet groeit, dan telt het niet mee, dan gaat het kapot. Dat soort situaties. Dat is de wereld. Maar het komt bij de duivel vandaan. Zie. Hij wilde boven de hoogten der wolken opklimmen. Hij zei, ik zal de allerhoogste gelijk worden. Dat wil zeggen, ik word de allerhoogste. Want als je de allerhoogste gelijk bent, ben je niet de allerhoogste. Hij wilde in de positie van de allerhoogste komen. Op dat niveau. Gelijk. En dan de andere draf, uiteraard. Dat is het, hè. En als consequentie, ja, in de hel. Want hemel is boven de aarde, maar hel, Sheol, is onder de aarde. Ja, in de hel zult gij nedergestoten. Weet u nog, nedergeworpen uit Openbaring 12? In de hel zult gij nedergestoten worden. Aan de zijden van de kuil, dat is een van de synoniemen. Kuil, afgrond, graf, wat het maar is. En die u zien zullen u aanschouwen en zullen op u letten en zeggen, is dat die man die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven, degene die de heidenen krenkte, U weet wel. En daarmee ben je dus eigenlijk weer terug in vers 9. Maar zo is dat, ja. Dat was die tiran die de wereld als een woestijn stelde en dezelfde steden verstoorde, die de gevangenen niet los liet gaan naar huis toe. Dat wil zeggen, hij maakte alle mensen zijn gevangenen. Ze moesten hem gehoorzamen, zijn er hem ondergeschikt, enzovoorts. Zo gaat dat, en zo gaat dat nog, enzovoorts. Nou goed, vers 19, maar gij zijt verworpen van uw graf als een gruwelijke scheut, als een kleed der gedoden die met het zwaard doorstoken zijn, als die nederdalen in een steenkuil en vertreden, of als een vertreden dood lichaam. Kortom, zelfs nauwelijks begraven of helemaal niet begraven, gewoon weggeworpen in het ravijn. En geen eervolle dood en geen eervol graf. Gij zult bij dezelfde niet gevoegd worden in de begrafenis, want gij hebt uw land verdorven en uw volk gedood. Het zaad der boosdoeners zal in de eeuwigheid niet genoemd worden, want het zal er niet meer zijn, enzovoort. En dat is dan de ondergang van de koning van Babel. En daarover gaat het dus in Openbaring. Het is niet maar de val van een stad, de verwoesting van een stad. Het is de ondergang van het rijk van de duivel. En daar leven wij in, nog steeds tot vandaag. Al wordt het dan niet Babel genoemd in onze dagen, het is het wel. En het zal in de toekomst ook weer Babel genoemd worden, want er is nog steeds zo'n locatie en zo'n stad. En die zal in de toekomst alsnog in die koninklijke positie hersteld worden. In Jesaja 14 wordt vervolgd met een profetie tegen Asser, de Assyriërs, en tegen de Palestijnen. Dat heet dan Filistijnen, maar dat is hetzelfde, dat weet u toch, hè? Dat moet je echt goed weten, Palestijn, Filistijn. Palestina, Filistea, dat is volstrekt hetzelfde. En Palestina is niet het land waar de Joden wonen, of de Joodse staat, dat is een brust op een misverstand. Hardnekkig misverstand, Palestina is van ouds en dus in de Bijbel de naam voor wat wij vandaag noemen de Gaza-strook. Heeft dat land al niet een echte naam in plaats van Gaza-strook? Jawel, Palestina heet het. Maar de Romeinen hebben, om de Joden dwars te zitten, de naam Palestina gegeven aan het hele land. Canaan, Eretz Israël, enzovoorts. Zo zit dat, hè. Maar als je in de Bijbel leest over Filistijnen, Palestina, dan is het wat wij nu de Gaza-strook noemen. Nou, Gaza maakt daar deel van uit, hè. Gaza is een van de 5 steden van de Filistijnen. Niemand had het gedacht, maar in onze dagen heb je dus gewoon in Filistijnen. De Bijbels formaat, hè? Maar er komt ook dit oordeel over. Want als er een oordeel komt te beginnen over de wereld, de volkeren, beginnend bij Israël, om zo te zeggen, Jeruzalem, dan komt het vanzelf binnen de kortste keren bij de buren. En daartoe worden gerekend Babel en Asser, dat is allebei nog steeds Mesopotamië, en Filistea. Het land van de Filistijnen. Daarna krijg je ook Moab, dat is hoofdstuk 15. En nog een keer Moab, is hoofdstuk 16 nog steeds Moab. Dan krijg je hoofdstuk 17, Damascus. Dat is dus Syrië, om maar aan te geven dat al die landen in de omgeving aan de beurt komen, enzovoort. Maar het moet allemaal, essentieel, moet allemaal nog gebeuren in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar wij beperken ons nu tot Babel en komen dus in hoofdstuk 21 terecht. Want we hadden al hoofdstuk 13, we hadden hoofdstuk 14. Dan denk je, nou, dat is nou wel genoeg. Nee, het is niet genoeg, want we komen in hoofdstuk 21 alsnog weer terecht bij de ondergang van Babel. Dat heet de last der woestijn aan de zee, aan de wateren namelijk. Want zee, dat betekent gewoon wateren, hè? Nee, het is niet dat woord, maar dat is wat zee betekent. Zee is veel water. Hoeveel water? Dan moet ik u zeggen, nou, in Nederland is zee tamelijk veel water. Bij de Duitsers is het wat minder.
Die hebben weer een meer. Die hebben meer.
Ja, als het minder is, dan heet het weer meer. Dan... Nou ja. En waarom het meer heet? Ja, omdat het veel water is natuurlijk. Maar goed, doe maar. Dat is meer, ja. De zee. Vandaar dat je in de Bijbel ook hebt de koperen zee. En zoveel water was dat nou ook weer niet. Meter of drie doorsteen, meen ik. Maar misschien vergis ik me, het doet er niet toe. Maar het wasvat in de tempel. De koperen zee was het wasvat in de tempel. U weet wel van de brandoffer altijd, koperen wasvat enzovoort. En dat koperen wasvat bij de tempel, dat was niet portable. Was tamelijk groot. Maar dat heet dan koperen zee. Nou ja, veel water dus. De last der woestijn aan de zee, maar dat zijn gewoon de wateren van de Eufraat. Maar dat het dan toch met nadruk over die wateren gaat, dat is omdat achter het woord wateren ligt het begrip volkeren. En niet praten over letterlijk of overdrachtelijk, dat zijn de verkeerde begrippen. Dat is te zwart-wit. Zo liggen die dingen niet. Zo ligt het niet in taal. Gaat om wat voor gewicht er hangt, wat voor gevoelswaarde er hangt aan het begrip wateren. En bij wateren denk je aan dat spul waardoor je omgeven wordt. Je moet je hoofd erboven zien te houden. Je wordt door de wateren bedreigd. Dat is in Nederland wel uit te leggen. En als je erin ondergaat, dan ben je aan het verdrinken. Er zijn psalmen die dat ook allemaal beschrijven enzovoort. Dat zijn wateren, de volkeren die tekeer gaan. En geen mooiere, geen betere psychologische, hoe noem je dat, ervaring dan met je scheepje de zeeën bedwingen. Mm-hmm. Hadden we het al over Ben Hoekendijk? Nee, joh. Je ziet er allemaal bij de handen afbreekt en er allemaal met je carrière en wat er is en met je reputatie allemaal naar de bliksem gaat. Wat doe je dan? Dan ga je zeezeilen en dan schrijf je daar een boek over. Nou, dat deed hij dus. En dan zit je wekenlang alleen in je bootje. Jij en ik? Nee, jij, ik alleen. Ik alleen in een bootje. En niet in een gezellig slootje, maar de Atlantische Oceaan over. Langs het zuiden heen en langs het noorden weer terug. Enzovoort. Daar heeft je boek over geschreven, ja. Ja, dat, zo doe je dat. Scheepje. Een schilderij aan de wand met zo'n bootje op het water is ook altijd wel aardig. Fascinerend. We redden het. We rule the waves. Nou ja, wij niet, maar Engelsen dan, maar... Hè? Maar zoiets, hè? Rule Britannia en dat soort dingen. De wateren en Babel, de zat, was die vrouw die zit op vele... Wateren, Openbaring 17, dus ik heb dat al eerder vermeld, hè, dit... Wateren. Toen las de woestijn aan de zee, woestijn is het, gelijk de wervelwinden in het zuiden heen en doorgaan, zal hij uit de woestijn komen, uit een vreselijk land. Een hard gezicht is mij te kennen gegeven, de trouweloze handelt trouwelooslijk, noemen ze een trouweloze Babylon, de grote hoer. Ja. En die verstoorder verstoort. Trek op, o Elam. Belegen ze, o Media. Ik heb al haar zuchting doen ophouden. Want de Elamieten, dan wel de Mediërs, zullen optrekken tegen Babel. En we waren vorige keer begonnen. Ik niet, maar u wel. Nee, we waren vorige keer begonnen met een lijstje, toch? Van door wie Babel verwoest wordt. Geoordeeld wordt, toch? Ja. Dat is toch mee begonnen? Dan moet je deze opschrijven. Door de Meden, die had je al, naar aanleiding van Jesaja 13, vers 7. De Meden. En hier heet het ook. De Meden. En Elam. Maar dat is uit hetzelfde gebied. En toen heb ik u verteld dat achter de term Meden gaan de 10 stammen van Israël schuilen. Het volk van het midden. Ja. En die zullen betrokken zijn in de ondergang van Babel, die nog niet heeft plaats gehad. Want Babel is in het verleden weliswaar veroverd ooit door de Meden onder leiding van Darius de Mediër. En het Babylonische Rijk als zodanig is ondergegaan door de Meden. Hoewel dat in hoge mate al Israëlieten waren, ook in die dagen. Maar het moet nog gebeuren, want Babel is nog steeds niet verwoest. En dat moet niet in overeenstemming met de profetieën, nee. En dus moet dat in de toekomst nog gebeuren. En wat er achter die Meden schuil gaat, dat heb ik u gezegd. Israël, maar eigenlijk primair de gemeente. Dat is wat het is. Jesaja 21. Nou, moet ik nog meer ervan lezen? Oh ja, natuurlijk, want hier in vers 9 staat... En zie nu, daar komt een wagen. Een wagen mannen. En een paar ruiters. Toen antwoordde hij en zeide... Babel is gevallen, zij is gevallen. En het is die uitspraak die al in Jesaja, in de Openbaring 14 werd aangehaald. En die hebben we dus ook genoemd. En daarna inderdaad in Openbaring 18. Gevallen, zij is gevallen. De grote stad. Enzovoorts. Je kan hem niet missen. Waarmee dus gezegd wordt dat deze profetie in de toekomst alsnog vervuld zal worden. Want anders zou het niet alsnog in openbaring vermeld kunnen worden. Babel is gevallen, ze is gevallen. Of gewoon gevallen, gevallen. En al de gesneden beelden harer goden. Dat is die hoererij dus. En die Babel gemaakt hebben tot wat Babel is. De moeder der hoererijen. En dus van al die goden. Zodat u misschien enigszins begrijpt hoe men komt aan de moeder gods. Langs een vreemde route dus. Want de moeder van al die goden is Babel. En bovendien kent men in de mythologie ook nog hier en daar moeders van goden. En uiteindelijk de grote moeder. De Magna Mater, de grote moedergodin, dat schijnt dan de aarde te zijn enzovoort. Maar het hele begrip moedergods, dat stamt niet van Maria of van de Romeinse kerk hoor. Dat is veel ouder en het is gewoon in de Romeinse kerk geïmplementeerd. Ik ben blij dat ik dat woord ken. Geïmplementeerd. Ik heb wat kinderen die doorgeleerd hebben, dus nou ja. Dat had ik u toch al wel eens verteld. De Grieken hebben hun goden eigenlijk overgenomen, geïmplementeerd. Overgenomen van de Egyptenaren. Echt waar. Niet aansluitend, er zit nog een andere kant aan dat verhaal. Maar dat ga ik u nou niet vertellen. En daarna kwamen, na de Grieken kwamen de Romeinen. U weet wel, na het Grieks kwam het Latijn. En de Romeinen, bij gebrek aan cultuur, want men heeft het wel over de Romeinse cultuur, maar de Romeinen hadden natuurlijk helemaal geen cultuur, die hadden alleen wapens. Maar de Romeinen beschouwden zichzelf als beschaafd. Maar als er nou één onbeschaafd volk was, dan waren het de Romeinen. Dat was alleen maar vechten. En die hadden dus behoefte aan goden. En aan wijsgeren, moed. En die hebben het stelletje Griekse goden van de Olympus gehaald en op de zeven heuvelen van Rome gedeponeerd. Kortom, ze hebben ze overgenomen gewoon. Eén op één ongeveer. Vandaar dat al die goden twee namen hebben. Hè? Was het nou een beeld van Zeus of van Jupiter dat ze in de tempel in Jeruzalem hebben opgericht? Nou, als je dit Grieks leest is het Zeus, maar als het in het Latijn moet is het Jupiter. Enzovoorts. Dat geldt voor al die goden. Allemaal. Nereus of Neptunus. enzovoorts. Ik bedoel, het is heus altijd hetzelfde. De Griekse goden zijn door de Romeinen overgenomen. En let op, nou komt hij. En toen kwam de Rooms-Katholieke Kerk. Het Heilige Roomse Rijk, of wat het maar was. Of wat er verdoor moest gaan, en hoe het maar genoemd werd. En die hebben toen al die... Toen werd het christendom staatsgodsdienst, werd hij nog... Dat is iets gechargeerd, maar in de praktijk is het wel gebeurd. Christendom werd staatsgodsdienst enzovoort. En de goden der Romeinen, in het Romeinse Rijk dus... En de goden der Romeinen zijn tamelijk één op één omgezet... in de Roomse heiligen. En dat is het dan. En zo zitten we nog met die... Met die Roomse heiligen die aangeroepen worden en al dat soort dingen meer. Maar oorspronkelijk waren dat de Romeinse goden, maar dat waren oorspronkelijk de Griekse en dat waren oorspronkelijk de Egyptische. Ja. En zo, het is allemaal één grote hetzelfde. He? Nou ja, en de Egyptische, ja, die kwamen weer uit Babel. Alleen dat wilden de Egyptenaren niet weten, die hebben toen hun eigen geschiedenis opgerekt. En hun eigen dynastieën vermenigvuldigd, zodat ze dubbel geteld kunnen worden. En daarmee hebben ze de geschiedenis van Egypte naar het verleden opgerekt. En om daarna te beweren dat Egypte en de Egyptische cultuurbeschaving, of wat er voor door moet gaan, ouder is dan die van Babel. Maar dat is niet waar, het is andersom. Die van Egypte is ontleend aan Babel. Nee, je moet niet alles geloven wat ze je vertellen, ook niet wat ik je vertel trouwens. Maar er bestaat een tamelijk uitgebreide theorie dat de Egyptische kennis enzovoort voor een groot deel ontleend is aan Abraham. Die immers een poos in Egypte heeft doorgebracht. Ik vind het redelijk waarschijnlijk... Omdat ik er nog wel argumenten bij ken die dan nooit verteld worden. Bijvoorbeeld dat Abraham wel degelijk stamde van de grote menselijke koninklijke familie. Waarvan hij het eerstgeboorterecht kreeg door de Heer. Maar daarmee werd natuurlijk een ander gepasseerd. Vandaar dat hij uit moest uit zijn land en uit zijn maatschap. Maar de lijn afstamming is die van de koninklijke lijn vanaf Adam. Dat weet u toch? Het eerste geboorterecht van Adam is het eerste geboorterecht van Adam. Van Abram is dat van Adam. Alleen, hij was niet de oudste van het stelletje broers, Abram. Dus ergens loopt er een andere aardse lijn, enzovoorts. Maar hij was niet zomaar iemand. Vandaar dat hij in Egypte ook meteen contact had met de farao. Ons kent ons, het zijn de koninklijke families, enzovoorts. En na Joodse traditie is hij degene die het een en ander aan wijsheid en daarmee een cultuur gebracht heeft in Egypte. En als dat zo is, dan wordt het dus toch Babel, de moeder der roerijen en de gruwel der aarde. Want het hele verhaal is dan toch de verbastering, de ontrouw, de verbastering, de hoererij. De verbastering van Bijbelse waarheid oorspronkelijk. Vandaar dat je bij al die goden... Uit de klassieke oudheid wel te verstaan, daar bedoel ik zowel de Romeinse als de Griekse als de Egyptische als de Babylonische mee. Daar in al die klassieke goden vind je wel degelijk Bijbelse waarheid terug. En in veel gevallen zijn die goden dan toch weer een soort projectie van de Messias. En toch weer een soort Messias-figuren. Van die redders die komen, zouden met bovenmenselijke krachten. Dan toch het klimaat zouden redden en zo. Of de wereld, of de planeet, of het volk, of de troon, of het kaarthuis. Nou ja, toch. Goed. Maar Babel zou vallen. En al de gesneden beelden, dat is niet maar twee verschillende dingen, dat is gewoon wat Babel is. Al die afgoderij. De gesneden beelden harengoden heeft hij verbroken tegen de aarde. Ik vind het leuk, want het verleden levert ons uitsluitend scherven op. Of ik die ook overdrachtelijk bedoel? Ja, bedoel ik ook overdrachtelijk, ja. Ja. Tegen de aarde, stuk gegooid. O, mijn dossing en de tarwe mijn dosvloers, maar de dosvloer is nou eenmaal de uitbeelding van oordeel. Een tamelijk groot collectief oordeel. Vandaar dat de dosvloer in de Bijbel nogal eens figureert. Dat wil zeggen, fungeert als decor voor geschiedenissen. In ieder geval heb je de dosvloer van Arauna, bijgenaamd Ornam. De dosvloer van Arauna, waar uiteindelijk de tempel op gebouwd is, in Jeruzalem. En had je nog die dosvloer van, was het bij Obed-Edom, of wat het maar was, waar ook de Ark des Verbonds terecht kwam, bij gelegenheid en verdwaalde. Kortom, je hebt er nog eens een dorsvloer. En dan heb je nog bij Gideon en zo. En ik meen ook bij Boas. Maar moet ik goed geloof wel. Nou ja, en dan heb je het nog gewoon in sommige profetieën. Waar de begrip dorsvloer dus wordt aangehaald in deze betekenis. Dat wil zeggen, daar komt alles onder het oordeel, onder de dorswagen. Of sleden. Of... ja, vlegel, ik geloof niet dat het woord in de Bijbel voorkomt. Vlegels wel. Maar, of ik dat sluit het overdrachtelijk bedoel, ja, dat weet ik niet. Maar zoiets, hè? Ja. Oordeel. Nou ja, en dan krijg je vervolgens oordeel of profetie over Duma. Dat is een van de namen voor Edom. Het is een verbastering van de naam Edom, Duma. Het is Edom, want het heet men roept tot mij uit Seir. En dat is een andere naam. Nou, dat was de naam eigenlijk van de familie van zijn vrouw. Maar dat erfde hij dan weer wel. Hij woonde in het land van Seir en de Seir en Edom. In de praktijk komt het bij elkaar. En dan Arabië. De last tegen Arabië, de rest van hoofdstuk 21. En dan gaat het weer over Jeruzalem en zo verder. Nou, dan doe ik nog even mijn best. Dan gaan we naar Jesaja 47. Kijk hoe ver ik nog kom. Want Jesaja 47 staat boven ondergang van Babel. Met andere woorden, alleen al in Jesaja komt het menigmaal voor. En zelfs een heel hoofdstuk dus weer. En daar staat... Daal af en zit in het stof, gij jonkvrouw, dochter van Babel. Nou ja, die hoer. Zit op de aarde, er is geen troon meer, gij dochter der Chaldeeën. Want Chaldeeën is in het algemeen de naam voor het gebied waar Babel ligt. Hoewel Ur, dat veel zuidelijker ligt, heet ook Ur der Chaldeeën. Dat komt omdat Chaldeeën is de naam van een volk. En dat volk bleef ook altijd, niet maar altijd op precies dezelfde plek wonen. Was dan weer groot land, dan weer een kleinere staat. En ze ruisden wat. Maar voor ons is voldoende om Babel en de Chaldeeën met elkaar te verenigen. Het is één ding. De taal van Babel was trouwens Chaldees. Al noemen wij het dan weer Aramees. In het Nederlands. En de Engelsen noemen het Chaldees. Chaldee. Ja. Wat je maar wil. Daal af en zit in het stof, want gij zult niet meer genaamd worden de tedere, noch de wellustige, enzovoorts. Neem de molen en maal meel, ontdek uw vlechten, ontbloot de enkelen, ontdek de schenkelen, ga door de rivieren. Uw schaamte zal ontdekt worden, ook zal uw schande gezien worden, ik zal wraak nemen, ik zal op u niet aanvallen als een mens. Nee, het is meer dan dat. Onze verlossers naam is de Heere der Heerscharen, de Heilige Israëls. In ons lijstje Over waardoor of door wie gaat Babel ten onder, vullen wij dus in door onze verlosser. Dan wel door de Heere der Heerscharen, of ook genoemd de Heilige Israëls. Heb je even wat te schrijven? Maar het staat er echt allemaal. Hè? Zit stil zwijgende en ga in de duisternis, gij dochter der Galdeeën, want gij zult niet meer genoemd worden koningin der koninkrijken. Weet u nog, het is die stad die de koninkrijken der aarde heeft. Uit Openbaring 17. En het is de vrouw, in beeldspraak, de vrouw die zit op een scharlaken rode beest. Maar het zal niet meer zijn. Gij zult niet meer genoemd worden koningin der koninkrijken. Ik was op mijn volk zeer toornig. Ik ontheiligde mijn erven en ik gaf hen over in uw hand. Doch gij beweest hun geen barmhartigheden. Ja, over de oude maakt het gij uw juk zeer zwaar. En gij zei dat ik zal koningin zijn in eeuwigheid. Dat in eeuwigheid is niet noodzakelijk voor altijd, maar in hoogste zin de hoogste koningin. Heb je dat? In eeuwigheid. Dat wil zeggen, dat woord eeuwigheid, ik vertel het vaak, betekent dat geen bekende grens is. Geen bekend einde, maar het is niet noodzakelijk in de tijd. Het kan ook in andere zin zijn. In de ruimte bijvoorbeeld. En hier in de hoogte. De koning der eeuwen is niet maar de koning die altijd koning is, maar de allerhoogste koning. Met een onbegrensd koninkrijk. Dat is wat eeuwig betekent. Ook in het Nederlands, kijk in uw woordenboek. Staat er gewoon in. Ik zal koningin zijn in eeuwigheid. De allerhoogste. En dat de bedoeling is om het altijd te blijven. Ja, dat geloven we zo ook wel. Maar het zou niet zo zijn. Tot nog toe hebt gij deze dingen niet in uw hart genomen. Gij hebt aan het einde ervan niet gedacht. Want het einde komt. Nu dan hoort dit gij weelderige, die zo zeker woont, die in haar hart zegt, ik ben het en niemand meer. Ik ben en niemand meer dan ik. Ik zal geen weduwe zitten, nog de beroving van kinderen kennen. Ik bouw alleen maar op. En ik zal het niet meer verliezen. Doch deze beide dingen zullen u in één ogenblik overkomen. Dat wil zeggen tegelijkertijd. Op een dag. De beroving van kinderen en weduwschap. Alles weg dus. Volkomenlijk zullen zij u overkomen vanwege de veelheid uw toverijen. Vanwege de menigte uw bezweringen. Want afgoderij is in de Bijbel synoniem. Het is niet 100% hetzelfde, maar het is synoniem met toverijen en bezweringen. En toverijen en bezweringen drukt zich uit in rituelen. En daarom zijn rituelen gevaarlijk. Want we vieren 500 jaar kerkenvorming. Rituelen, ja. Dus in zichzelf niet veel mee mis, maar toch. Zo bij toverij, dat is rituelen. Mensen in trance brengen, iets. Je iets voorschotelen wat irreëel is. Wat eigenlijk niet bestaat. Het is een volstrekt idioot dat daar een paar van die mannen achter elkaar lopen met zijn vissenbekkop op zijn mijter op, zou ik maar zeggen. En met zo'n staf in de hand zonder dat ze schapen hebben. En zo met zo'n jurk aan, geborduurd, nog mooier, met nog meer briljanten dan Maxima. Hoezo, maximaal. En dan lopen ze kijk, een plechtig en dan zwaaien ze iemand met wiet? Wat is het? Wier ook, oh. Wat het maar is. En het is jammer, het is wel indrukwekkend. Ik vind het wel mooi. Ja, daarvoor moet je naar het theater. En als je wilt laten betoveren, dan zwaaien ze ook met zo'n ding voor je neus. Nou ja, met een klokkie schijnt het, hè. met zo'n klokkie. Kijk maar aan, zo, kijk maar, met zo'n klokkie zo. En dan doet het met een wierookvat. En zo, en, hè? Helemaal getopt allemaal. Ik zie dat wel eens op televisie. En dan, ja. En dan mag je niet uit, mag je niet om lachen. Want het schijnt heel serieus te zijn. En toch is het natuurlijk een volstrekt idiote vertoning. Sorbo hier, Sorbo daar. Ja. Nou goed. Nou ja. Ik kan er wel serieus over doen, maar ik zeg, ja, maar het is goed om de mensen te concentreren en wat dan ook. Ja, om wat? Om ze ontvankelijk te maken voor de waarheid met iets wat per definitie een leugen is. Dat kan toch helemaal niet? Nee, dat kan alleen als je ze wil manipuleren. Maar dat is tover, dat noemen ze mood engineering. Maar dat is... Nee, dat komt uit... weet ik veel. Vroeger noemen ze dat verkooptechniek. Maar goed. hè? Maar vooruit maar. Dat heeft met waarheid niks van doen. Daarmee wil je alleen mensen manipuleren. Maar dat is toch wat toverij is? Dat is toch wat voodoo is? Mensen manipuleren. Ze van hun wil ontroven. Dat wil zeggen, je eigen wil hen opleggen. Dat is toch toverij. En dat is wat religie in de praktijk ook is. Nou, en daarom komt dat... overkomt en dit, vanwege de veelheid uw toverijen, vanwege de menigte uw bezweringen. Want ge hebt op uw boosheid vertrouwd, ge hebt gezegd, niemand ziet mij, uw wijsheid en uw wetenschap heeft u afkerig gemaakt van God en zijn woord namelijk. Want dat is wat wijsheid, zogenaamde wetenschap, doet. En ge hebt in uw hart gezegd, ik ben, want het bestaat gewoon niet, hè? Ik ben en niemand meer dan ik. En als je dat het weglaat, begrijp je dat het een toespeling is op de hoedanigheden van Jehovah. Ik ben. Zie? Daarom zal er over u een kwaad komen, enzovoorts. En dan staat er in vers, even kijken, 14. Ziet, zij zullen zijn als stoppelen, het vuur zal ze verbranden. Dus die moet je nog even opschrijven. Babel zal verbranden door vuur. Althans, zo staat het letterlijk in de Bijbel. Zij zullen zichzelf niet kunnen rukken uit de macht der vlam. Het zal geen kool zijn om bij te warmen. Daarvoor is het een beetje te warm. Geen vuur om daarvoor neder te zitten. En daarmee heb je de vergelijking natuurlijk met Sodom en Gomorra. Met het vuur en zwavel, enzovoorts. Dat oordeel. Dus het mag dan zijn door de meden, door Elam of wie dan ook, maar het heet wel degelijk door vuur. Maar ja, in Jesaja 13 lazen we dat ook al, in vers 19, door vuur uit de hemel. In verband met Sodom en Gomorra, die daar ook genoemd worden. Dat is het. En dat is wat de wereld te wachten staat. Dus ik kan wel lelijk doen, misschien ook wel erg lelijk, over de wereld en over de wetenschap en over religie. Maar God doet er veel lelijker over dan ik, hoor. Echt. En hij zal er een oordeel over brengen. Om voor de hand liggende redenen. Zie? Omdat men hem niet wil kennen. En zichzelf, met zijn eigen veronderstelde wijsheid en wetenschap, zichzelf stelt boven God. Dat is het. En die willen leven wij. Goed, wij zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken dat wij uw woord hebben... Dat licht is, een lamp is voor ons voet en een licht op ons pad. Het woord dat ons bewaart voor de duisternis van deze wereld, voor de verleiding van de boze. En aan de andere kant is dat licht van uw woord dat ons leidt naar onze erfenis, naar die heerlijkheid die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat wij uw profetisch woord hebben dat zeer vast is. Dat de eeuwen doorstaan heeft. En een profetisch woord bovendien waarvan wij gezien hebben dat het wel degelijk vervuld wordt. Werd en wordt. En zal vervuld worden dus ook in de toekomst. Wij mogen daaruit leven. We mogen daar onze levens op bouwen. En onze hoop daarop vestigen. In de zekerheid dat uw woord vast ligt in de persoon en het werk van onze heiland, die wij kennen als de Heere der Heerscharen, maar ook in het bijzonder als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. We danken u dat we in die naam ook mogen samenkomen rondom dat woord. Die Bijbel die ons spreekt over u en uw werk. En dat levende woord bovendien dat u in onze harten plant, opdat het onze zielen zou zalig maken. Wij willen u dankzeggen voor deze avond. En wij willen elkaar bij u brengen. Wees u ons nabij op grond van uw beloften. Verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.